Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de lofzang van Zacharias zingen wij het derde vers. Hij spelt ons dat wij te alle tijd, wanneer die blijde heildag rees, van vijands dienstbaar juk bevrijd, hem dienen zouden zonder vrees. En wat er verder volgt. We noemden nu de lofzang van Zacharias en daarvan het derde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het derde hoofdstuk van het 22e tot en met het 36e vers. Wij herzeggen nu Johannes 3 vanaf vers 22, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 48, het zesde vers, want deze God is onze God. en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Johannes 3 vanaf het 22e vers. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich al daar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl al daar vele wateren waren. En zij kwamen daar en werden gedoopt, want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan een vraag van enigen uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u was over de Jordaan, welken gij getuigenis gaaft, zie, die doopt. En zij komen allen tot hem. Johannes antwoordde en zeide: Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Gij lieden zijt mijn getuigen dat ik gezegd heb: ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want dien God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want God geeft hem de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren Gods blijft op hem.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze dienst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 3 en daarvan de versen 22 tot en met 29. Johannes 3, de versen 22 tot en met 29, waarvan we alleen het 29ste vers aan u voorlezen. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit gedeelte de doopsbediening van Jezus en Johannes. De doopsbediening van Jezus en Johannes. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op de samenwerking van die beiden. In de tweede plaats letten we op het geschil over die beiden. En in de derde plaats letten we op de verhouding tussen die beiden. Dus in dit schriftgedeelte gaat het over de doopsbedieningen van Jezus en Johannes. Een drietal gedachten. In de eerste plaats de samenwerking, de versen 22 tot en met 23, waar zowel over Johannes als over Jezus gesproken wordt. Onze tweede gedachte, het geschil over die beiden, de versen 25 tot en met 27. Vooral onder de discipelen van Johannes, die daar een strijdpunt van maken. En onze derde gedachte, de verhouding tussen die beiden, de versen 28 en 29, als Johannes het netjes op zijn plaats zet. En daar gebruikt hij een prachtig beeld voor, namelijk het beeld van een bruiloftsceremonie. Gemeente, Johannes de Doper is een van de grootste predikers geweest die er op deze aarde geweest is. Want wat was zijn betekenis belangrijk? Maar wat is er maar weinig van hem achtergebleven? Het zijn eigenlijk maar een paar zinnetjes die wij weten van zijn preken. Geen hele boekenkast vol, maar zomaar een paar citaten die ons zijn meegedeeld. Ook in dit hoofdstuk, door Johannes de Evangelist. En Johannes de Evangelist is een leerling geweest van Johannes de Doper. Hij heeft bij Johannes de Doper in de kerk gezeten. En we weten uit het begin van dit evangelie dat dat voor deze Johannes de Evangelist tot zegen geweest is. Hij schrijft hier over het werk van Johannes en over het werk van Jezus. We lezen in het 22e vers: na deze kwam Jezus met zijn discipelen in het land van Judea. Na deze, dat is naar wat we de vorige twee weken overdacht hebben, namelijk de ontmoeting tussen Jezus en Nicodemus. Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. Na deze, dat is na de Pesachweek, na de Paasweek, waar de Heer Jezus voor in Jeruzalem was. Hij is vertrokken vanuit Jeruzalem naar het district Judea. En hij onthield zich al daar. De verklarers die dat omgerekend hebben, gaan ervan uit dat de Heer Jezus daar een aanzienlijke tijd geweest is in Judea. Zij spreken over de maand mei tot de maand december. Dus meer dan een half jaar. En wat heeft de Heer Jezus daar gedaan in Judea? Hij heeft daar gepreekt. Hij heeft daar niet alleen gepreekt, hij heeft ook gedoopt. Dat staat hier, en hij doopte. En nou betekent dat niet dat de Heer Jezus zelf gedoopt heeft. Dat zou je wel denken als we het hier zo lezen. Maar we lezen in Johannes 4 vers 2 dat Jezus niet zelf doopte, maar dat zijn discipelen doopten. En dat hebben ze gedaan volgens de opdracht van hem gekregen. En die discipelen van de Heere Jezus, jongens en meisjes, dat zijn ook weer oud-leerlingen van Johannes de Doper. En ze hebben dat ook bij hun meester Johannes de Doper gezien. Hij doopte. En nu hebben ze een andere meester, de Heere Jezus Christus. En wat nu gebeurt, dat lijkt heel veel op vroeger. De Heere Jezus geeft hen ook de opdracht om te dopen. En dat hebben ze in alle gehoorzaamheid gedaan. De Heere Jezus sluit aan bij Johannes. Hij heeft met respect gesproken over de doop van Johannes. Hij heeft die doop erkend van de wegbereider. En hij heeft zich ook met zijn prediking heel nauw aangesloten bij de prediking van Johannes de Doper. Nee, de Heer Jezus heeft geen andere boodschap dan de doper. Maar hij gaat voort op de boodschap van de doper. Hij sluit aan op de boodschap van de doper. Wat we zien in het Johannes-evangelie, dat is dat het werk van Johannes de Doper geleidelijk overgaat in het werk van Jezus. En Johannes heeft Jezus erkend. En Jezus heeft het werk van Johannes erkend. Het hoort ook bij elkaar. We hebben ervan gezongen uit de lofzang van Zacharias, dat Zacharias heeft gedicht: gij treedt voor het aanschijn van de Heer en baant zijn weg door leven en door leer. Dat heeft Jesaja in het 40ste hoofdstuk immers al geprofeteerd. En ook de profeet Maleachi heeft daarover gesproken. Johannes is de wegbereider. Hij heeft de weg van de koning bereid. Er was wel onderscheid in de prediking van de doper en in de prediking van Jezus. De Heer Jezus vergelijkt de prediking van de doper bij de klaagliederen. De klaagliederen die gezongen werden bij een begrafenis. En hij vergelijkt zijn eigen prediking bij het fluitspel. Het fluitspel dat klonk op een bruiloftsfeest. Dus er was wel verschil in de toon, zou je kunnen zeggen. In de muziek. Het was klaagmuziek of het was bruiloftsmuziek. Maar het hoort bij elkaar. Wie de een niet moest, moet de ander ook niet. Degene die de klaagliederen van de doper niet wilde, wilde ook het fluitspel van de Heere Jezus niet. Hij heeft het gezegd: wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. De Heer Jezus sluit zich aan bij Johannes en hij laat zijn discipelen dopen. En ondertussen doopt de doper ook. Want er staat: Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl al daar vele wateren waren. De verklarers zeggen dat Johannes wel is opgeschoven. Hij heeft de Heer Jezus niet voor de voeten willen lopen. Hij heeft ook gewerkt daar waar de Heer Jezus met zijn discipelen nu aan het werk is. En hij gaat in noordelijke richting. En daar in noordelijke richting zet hij zijn werk voort. Enon, het is een Aramees woord dat betekent fonteinen. Het is een plaats waar veel water is waarschijnlijk, hoewel we het niet met zekerheid kunnen zeggen, maar lag Enon ten zuidwesten van Betanië. Er is daar een groep van 7 bronnen, dus water genoeg. En een hele centrale plaats waar de mensen uit de verschillende districten gemakkelijk naartoe konden komen. Daar heeft Johannes zijn werk voortgezet op hetzelfde moment dat Jezus ook aan het werk was. Wij zien dat ze hier wel een half jaar naast elkaar het werk gedaan hebben. En zij kwamen daar, staat er, en werden gedoopt. Ja, dat was zichtbaar onderwijs. De mensen kwamen om te luisteren, jongens en meisjes. En de mensen kwamen om te kijken. Want de doop kun je zien. De doop moet je zien. De doop is zichtbaar onderwijs. Het gaat bij de doop over de reiniging. Zo wordt het straks genoemd in onze tweede gedachte. Daar heeft de doop alles mee te maken. Met water reinig je je handen en je lichaam als je aan het wassen bent. En zo moeten wij gereinigd worden. Niet ons lichaam, maar onze ziel. Ons hart is onrein. Dat leert de doop. De doop leert dat wij gereinigd moeten worden. Ik heb het net voorgelezen uit het formulier. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water. Waardoor de onreinheid, heb je dat woord? Waardoor de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Ik heb u net de onreinheid van uw ziel aangewezen. Maar dat niet alleen, er is nog iets waar de doop op wijst. Namelijk op het middel ter reiniging. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking, heb je dat woord weer? Onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Dat is de prediking die de mensen kregen in de dagen van Johannes. Hij doopte de doop der bekering tot vergeving der zonde. Want, zegt de evangelist, Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Ze hebben samen een tijd lang gewerkt, de Heer Jezus en Johannes. Iemand die denkt dat Johannes gelijk in de gevangenis geworpen is, die heeft het mis. En de Heer Jezus heeft Johannes niet weggestuurd, hij heeft Johannes niet verdreven. Nee, er is een langzame overgang geweest van de een naar de ander. Op den duur zat zijn taak erop. Hij was een brandende en een lichtende kaars, in wie zij zich een weinig tijds hebben willen verheugen. Maar hij moest plaatsmaken voor het licht der wereld. Jongens en meisjes, als je een kaarsje aansteekt en de zon gaat op, dan zie je het kaarsje niet meer. Als je dan het kaarsje uitblaast, dan ben je licht niet kwijt, want de zon geeft veel meer licht. Johannes was het kaarsje. En Jezus is de zon. De zonne der gerechtigheid. Maar het kaarsje moest plaatsmaken voor de zon. Onze eerste gedachte, de samenwerking van die beiden. We gaan naar onze tweede gedachte, het geschil over die beiden. Er is dan een vraag van enige uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. Wat wordt er bedoeld met de reiniging? Sommigen denken hier aan de Joodse reinigingen. Alleen het is opvallend dat in het Grieks staat er geen lidwoord voor reiniging. Er staat in het Grieks niet de reiniging. En daarom zullen we hier niet moeten denken aan de bekende Joodse reinigingen, maar het staat ook in het verband van de doop. De doop en de reiniging, ik heb het net uitgelegd, heeft alles met elkaar te maken. Daar loopt de discussie over. De discussie gaat over de doopdienst van Johannes en de doopdienst van Jezus. Hoe zit dat nu precies? De discipelen van Johannes die zochten reiniging. En waar zochten ze reiniging? Ze zochten de reiniging bij Johannes. En Johannes was nodig. Johannes was nuttig. Maar Johannes kon de reiniging niet geven. Je zou zeggen, deze discipelen hebben nog maar heel weinig geleerd. Ze hebben de doopdiensten bijgewoond. Ze hebben gezien wat er moest gebeuren. Ze moesten gereinigd worden. Maar ze bleven hangen bij Johannes. Nou, iemand die bij Johannes blijft hangen, die heeft de doopdienst niet begrepen. Want Johannes kan dat niet. Johannes was de wetsprediker. En de wet is een kenbron van ellende en een tuchtmeester tot Christus. Maar de wet geeft de verlossing niet. Het werkverbond is verbroken. Voor de verlossing moet je bij de ander zijn. Voor de verlossing moet je bij Jezus zijn. En dat begrepen die discipelen van Johannes niet. Ze verstonden de betekenis van de doop niet. Misschien u ook niet. Zoveel doopdiensten al bijgewoond. Zoveel zichtbaar onderwijs gekregen in de noodzaak van de reiniging en de mogelijkheid van de reiniging. En toch nog altijd aan het proberen om uzelf op te knappen en door de werken der wet uzelf een gerechtigheid bijeen te vergaderen. Dan lijken wij op die discipelen van Johannes. En hier ontstaat een geschil, hier ontstaat een ruzie. Waar gaat die ruzie over? Werken of genade? Werken of genade? Kan dat niet samengaan? Nee, dat kan niet samen. Daar gaat altijd de ruzie over, jonge mensen. In de kerk. Dat is altijd het twistgeschil geweest. Was toen al zo en is vandaag nog zo. Is het uit de werken of is het uit genade? En wie maken die ruzie? Niet de discipelen van Jezus, maar de discipelen van Johannes. Want die discipelen van Jezus, die hebben geleerd dat Johannes het niet geven kon. Johannes de evangelist, die heeft het geleerd. Die is op den duur weggegaan bij Johannes, Jezus achterna, en gevraagd: waar woont gij? Er was in zijn leven plaats gekomen voor de Heere Jezus Christus. Maar deze discipelen van Johannes, die hebben het niet geleerd. Die zitten vast aan de werken van de wet. Die zijn niet gestorven onder de prediking van Johannes. Ze hebben nog wat, weet u nog van vanmorgen? Deze zijn wel een beetje arm, misschien, maar ze zijn niet bedelarm. Hun zakken zijn niet leeg. En als je zakken niet leeg zijn, dan heb je het nog erg naar je zin bij Johannes de Doper. Dan zeggen mensen als Johannes de wet predigt: goed zo, Johannes, kan niet scherp genoeg wezen. En men blijft daarbij in het leven omdat men zichzelf niet kent of onvoldoende kent. En maar voortdurend bezig is om de zaligheid in zichzelf te zoeken. Maar de doop leert dat wij de zaligheid en reinigmaking buiten onszelf moeten zoeken. En zij, die discipelen van Johannes, die kwamen tot Johannes en zeiden: Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaat, zie, die doopt. En ze komen allen tot hem. Weet u wel, die ook bij u in de kerk geweest is, die onder de hoorders gestaan heeft kort geleden, die u aangewezen hebt, hij staat midden onder u en die u getuigenis gegeven hebt, van wie u gezegd heeft dat hij het Lam Gods is, hij doopt. Dat kan toch de bedoeling niet zijn? En zij komen allen tot hem. Ze lopen bij ons weg en ze gaan daar naartoe. Dat zit ze niet lekker. Dat valt wel op. Drie dingen vallen op. In de eerste plaats, ze noemen de naam van Jezus niet. Die, zeggen ze. Het is de concurrent. En van de naam van de concurrent wil je liever niet horen. En ze zijn eigenlijk ook niet blij geweest met dat getuigenis van Johannes. Zie het Lam Gods. Heimelijk ligt daar ook een beschuldiging in aan het adres van Johannes. Had u beter niet kunnen zeggen, Rabbi, van dat Lam Gods. Moet je kijken wat er van terecht gekomen is. En het derde is ze overdrijven. Dat is een stijlfiguur, dat noem je de hyperbool. Ze gaan allen tot hem. Wij houden niks meer over. Straks dan staat u hier alleen. Een beetje overdreven. Maar je ziet wel dat ze heel diep geraakt zijn. En dan zegt Johannes, kort maar krachtig. Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Johannes die beroept zich op een algemene grondregel. Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Een mens kan zichzelf niks toe-eigenen. Een mens kan niks het zijne noemen als het hem niet gegeven is. Neemt u dat ook mee in deze week van voorbereiding? Dit had ook een voorbereidingspreek kunnen zijn. Een mens kan geen ding aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Het moet je geschonken worden. En wat je niet geschonken wordt, dat heb je gestolen. Deze grondregel is op meer dingen van toepassing dan wat Johannes hier zegt. Wat hij hier bedoelt met deze regel is, de Heere Jezus heeft een plaats gekregen. Hij heeft een ambt gekregen. Dat heeft hij uit de hemel gekregen. Ik heb een plaats gekregen en hij heeft een plaats gekregen. Een taak. En dat is ons uit de hemel gegeven. En de doper wil geen aanspraak maken op de plaats van Jezus. Want hij hoort op die plaats. En Jezus maakt geen aanspraak op de plaats van de doper. Want hij hoort op die plaats. Hij heeft die taak. Jezus stuurt de doper niet weg. De doper is nodig. De doper is nuttig. De wet is nuttig. De wet gaat aan het evangelie vooraf. De wet is de naald. Het evangelie is de draad. Johannes moet prikken. Zodat die rode draad van het evangelie door de harten van mensen getrokken kan worden. Dit is helemaal geen concurrentie. Maar dit hoort zo. En omdat het zo hoort, omdat het zo moet, mag Johannes zich geheel wegcijferen. Dit is waarom hij zijn werk heeft gedaan. Het gaat niet verkeerd. Ze hebben allebei een plaats. Onze derde gedachte, de verhouding tussen die beiden. Hij zegt, gij zelf zijt mijn getuige, dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. Hij zegt eigenlijk, mensen, wat jullie nou zien gebeuren, dat heb ik jullie gezegd. Dat heb ik jullie gezegd, zo moest het ook. Ik heb er nooit aanspraak op gemaakt dat ik de Messias ben. Ik heb jullie gezegd dat ik de voorloper ben. Dat ik de wegbereider ben. Dat ik de plaatsmaker ben. Meer ben ik niet en meer wil ik ook niet zijn. En om dat duidelijk te maken geeft hij een prachtig voorbeeld. Een van de huwelijksgebruiken die zij wel kenden. Hij zegt, die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap over de stem des bruidegoms. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Er is maar één bruidegom. Een bruid kan niet twee bruidegoms hebben. Dat kan niet. Er is maar één bruidegom. En Johannes zegt, ik ben dat niet. Maar hij is de bruidegom. Jezus is de bruidegom. En zijn bruidskerk is de bruid. En wat ik gedaan heb en wat ik wens, dat is dat de bruidegom en de bruid bij elkaar komen. Dat was de taak van de vriend van de bruidegom. Wij kennen dat in onze tijd niet zo, niet zo meer. Er zijn misschien nog een paar dingetjes van overgebleven. Maar hoe was dat in het oosten met een bruiloft? Wel, het was de taak van de vriend van de bruidegom. Hij had een hele belangrijke taak. Wij zouden zeggen, hij was een ceremoniemeester. Hij wordt ook wel de paranimf genoemd van de bruidegom. De taak van de vriend van de bruidegom was om de bruid bij de bruidegom te brengen. Op de trouwdag. Dat is een hele mooie taak. Hij moest natuurlijk niet op de plaats van de bruidegom gaan staan. Maar hij mocht de bruid geleiden naar de bruidegom. En als ze dan bij elkaar kwamen, dan trok de vriend van de bruidegom zich terug. En dan verbleven de bruid en de bruidegom in de huwelijksnacht in hun kamer. En dan stond de vriend van de bruidegom te wachten de volgende morgen. En als hij dan de stem hoorde van de bruidegom, de vreugdevolle stem van de bruidegom, ja, dan was die vriend van de bruidegom verblijd. Want hij had zijn doel bereikt. Dit heeft hij voorbereid, dit heeft hij bedoeld. Zo moest het ook gebeuren. De vriend van de bruidegom die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Hij zegt, mensen, dat heb ik gedaan. Dat heb ik ook gewild. Ik heb nooit gewild dat al deze mensen zich aan mij zouden binden. Ik heb nooit gezocht dat zij de zaligheid in de werken zouden zoeken. Ik heb de wet gepreekt, niet als een geneesmiddel, nee. Maar ik heb de wet gepreekt om de mensen bij Jezus te krijgen. En als dat nu gebeurt, dan moet je niet boos wezen. Jullie snappen er niks van. Want dat is juist de bedoeling. Wet en evangelie. De wet is om arm te maken. De wet is om te ontledigen. De wet is om af te snijden. En de zaligheid ligt in een ander. Daar heeft Johannes ook op gewezen. En je voelt dat die mensen daar boos over zijn. Johannes heeft gezegd, zie het lam Gods. Dat de zonde der wereld weg. Bij mij moet je niet wezen. Bij hem moet je wezen. En nu zijn ze boos. Ze zeggen, u hebt hem getuigenis gegeven. Had u nooit moeten doen. Want nou raakt u uw mensen kwijt. Laat maar gebeuren, zegt Johannes. Hij moet wassen en ik minder worden. De vriend van de bruidegom heeft zijn gehoor weggepreekt. En dat was hem tot blijdschap. Wat heeft hij een nobele plaats gehad. Wat heeft hij zichzelf mogen wegcijferen. Wat heeft hij zijn taak goed begrepen. Hij zegt, zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Die blijdschap had hij al heel lang. Weet je wanneer Johannes voor de eerste keer die blijdschap had, jongens en meisjes? Toen was hij nog niet geboren. Toen was hij nog in de buik van zijn moeder. En toen kwam Maria, de moeder des Heren, kwam bij Elisabeth. En toen sprong het kindeke van vreugde op in haar buik. Elisabeth wist niet wat er gebeurde in haar lichaam. Dat was zo krachtig, dat was geen gewone beweging. Maar het kindeke Johannes sprong van vreugde op in haar buik. Dat was al voor zijn geboorte. En nu mag hij na zijn geboorte in zijn volwassenheid een taak hebben in Gods koninkrijk. En nou zit dat er nog steeds in bij Johannes. Het gaat om de bruidegom. Als vriend van de bruidegom verheugt hij zich in de blijdschap van de bruidegom. Wat zou het groot zijn, ouders, als daar het leven van onze kinderen in getekend zou mogen liggen. Dat de Heere ze zo dienstbaar zou willen stellen hier op deze aarde, in zijn koninkrijk. De vriend van de bruidegom, die staat en verheugt zich in de stem van de bruidegom. De wet, dat heeft Johannes zelf ook wel geleerd, de wet brengt geen verlossing. En in het licht van de preek van vanmorgen, gemeente, als de wet ons niet alles heeft afgenomen, dan zijn we niet bedelarm. Bedelarmen, dat zijn degenen die de prediking begrepen hebben. Dat we onrein zijn. Dat we buiten Gods koninkrijk zijn. Dat er maar één weg is waardoor we met God verzoend kunnen worden. En dat is buiten onszelf. Zalig zijn de armen van geest. Hunner is het koninkrijk der hemel. Welke mensen gingen naar Jezus? De armen van geest. Die hebben zich verlustigd in het fluitspel van het evangelie. Die konden met hun hart meezingen onder die boodschap van vrije genade. Die mensen die nog wat hadden, u ziet het hier, ze werden boos. Maar die mensen die niks meer hadden, die door de wet verslagen en verbroken waren, die vonden hun zaligheid bij de Heere Jezus Christus. En de prediking van de Heere Jezus is niet anders. De prediking van het evangelie is geen andere dan de prediking van het wet, van de wet. Ze sluiten naadloos op elkaar aan. Maar het een gaat aan het ander vooraf. En wie het ene niet snapt, die snapt ook het andere niet. Wie de klaagzangen verwerpt, die zal zich ook niet verlustigen in de blijdschap van het evangelie. Die zal zich ook niet verlustigen in de blijdschap van de bruidegom. Want dan zit je er altijd nog zelf tussen. Maar een grote genade, Johannes, is er tussenuit. Het was in zijn leven Jezus alleen. Hij moet wassen. Ik minder worden. Amen.